Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, waarvan wij lezen hoofdstuk 3, de versen 9 tot en met 31. Wij noemen nu als onze schriftlezing Romeinen 3, de versen 9 tot en met 31. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening in door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, door al de eeuwen heen is de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen al voor veel mensen tot rijke en eeuwige zegen geweest. Een van die mensen voor wie de Romeinenbrief bijzonder gebruikt is, u kent hem allemaal, is Maarten Luther. Vanuit de Romeinenbrief kwam hij tot de ontdekking dat God de goddelozen rechtvaardigt. En pas toen drong het geheim tot hem door dat de rechtvaardige uit het geloof zal leven. Dat door deze ontdekking de deur naar de Rooms-Katholieke Kerk dicht zou gaan, wist hij toen nog niet. Er was een andere deur open gegaan. Hij was, zo schrijft hij later, door de poort van het hemelsparadijs ingegaan. Later is ook voor veel anderen dezelfde brief tot rijke zegen geweest. En de Heere geven ook vanmiddag op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin wij voorafgaand aan de adventsweken nog eenmaal stilstaan bij de kernboodschap van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddeloze, dat ook deze boodschap voor u, voor jou en voor ons alle leven heel persoonlijk, voor het eerst of bij vernieuwing tot rijke zegen zal zijn. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Romeinen 3, de versen 23 en 24. Romeinen 3, vers 23 en 24, waar we nogmaals lezen: want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de rechtvaardiging van de goddeloze uit louter genade. Twee gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de aanklacht vanwege onze zonde. Dat leest u in vers 23. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En in de tweede plaats de vrijspraak vanwege Gods verlossing. U leest in vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus nogmaals, de rechtvaardiging van de goddeloze uit louter genade. Twee gedachten. In de eerste plaats de aanklacht vanwege onze zonden. En in de tweede plaats de vrijspraak vanwege Gods verlossing. Gemeente, want er is geen onderscheid. Dat schrijft Paulus in vers 22, voorafgaand aan onze tekst. Heel opmerkelijke woorden, vindt u niet? Er is geen onderscheid. Kijkt u eens met mij mee naar die grote stad Rome in de tijd van de apostel Paulus. Met zijn ongeveer 1 miljoen inwoners is Rome zo ongeveer de grootste stad van de toenmalig bekende wereld. En de inwoners van die stad laten allemaal tegenstellingen zien. Daar zijn mensen die zich uitleven in de afgodendienst, met al het zondige vermaak wat daarbij hoort. Er zijn ook mensen die afkeurend hun hoofd schudden over zoveel uitbrekende zonde. En er zijn nog meer tegenstellingen te noemen. In Rome zijn rijkere mensen, er zijn ook armere mensen. Tegenstellingen die wel meer in deze brief ter sprake komen. En een van de grootste tegenstellingen in de christelijke gemeente waar Paulus deze brief aan schreef, is wel deze: dat er in die gemeente christenen zijn uit de Joden en christenen uit de heidenen. En nu schrijft Paulus in vers 22, want er is geen onderscheid. En we zouden, wanneer we dit wat aandachtig gaan lezen en overwegen, de vraag kunnen stellen: is dat wel waar? Heeft Paulus het wel juist als hij schrijft, er is geen onderscheid? Wel, er zijn inderdaad zeker allerlei verschillen aan te wijzen. Dat geldt overigens net zo goed voor de samenleving waar wij middenin leven. Maar op één punt, en daar doelt Paulus op, blijven er geen verschillen over. Namelijk voor Gods aangezicht. Dan geldt, want er is geen onderscheid. De aanklacht vanwege onze zonde, waar wij in onze eerste gedachten van horen, geldt van alle mensen. Want Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Waarom schrijft Paulus met zoveel nadruk voorafgaand aan deze woorden dat er geen onderscheid is? Wel, blijkbaar is uw en mijn hart gemakkelijk geneigd om te denken dat dit onderscheid er wel is. In onze ogen zijn er wel dikwijls verschillen tussen ons en andere mensen. Van het ene soort mensen houden we ons het liefst maar verre. En van het andere soort mensen moeten we niets hebben. En van nog een ander soort mensen geldt dat wij ons in gedachten al heel snel maar ver boven hen stellen. En hoe gemakkelijk verliezen ook wij uit het oog dat er ten diepste geen onderscheid is. Want zij hebben allen gezondigd. Nee, dat is voor uw en mijn vlees geen aangename boodschap. Want daarmee staan alle mensen op dezelfde lijn. Ook de mensen waar u uzelf het liefst naar verre van houdt, ze staan dicht bij u. Ook de mensen waar u niets van moet hebben, ze staan naast u. Ook de mensen waar u uzelf zo gemakkelijk boven zet, ze staan niet beneden u, maar op dezelfde lijn. Er is immers geen onderscheid. Ook voor de gemeente van Rome die deze brief ontvangt, is deze boodschap niet aangenaam. Want u moet weten, de christenen uit de Joden plaatsten zich heel gemakkelijk boven die christenen uit de heidenen. Zij als Joden zijn toch kinderen van Abraham? Zij hebben toch de wet ontvangen? Ze zijn toch het volk van Gods bijzondere bemoeienissen en zorg? De weg naar de hemel is voor hen toch veel gemakkelijker te begaan dan voor die heidenen die altijd de afgoden gediend hebben? Maar in dat enkele woord van onze tekst zet Paulus een grote streep door al die gedachten. Dat enkele woord laat, om de lijn direct maar door te trekken, gemeente, zien dat ook u en ik met heel de goddeloze wereld van het jaar 2022 voor God op één hoop liggen. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ja, dat ene woordje allen staat ons tegen. Het gelijkheidsdenken is in onze samenleving aan de orde van de dag. Maar de gelijkheid van Romeinen 3 staat ons tegen. Die valt bij ons verkeerd. Waarom? Omdat door deze gelijkheid, ze hebben allen gezondigd, elke vorm van menselijke hoogmoed gebroken wordt. Nu heeft niemand iets meer over om zich boven de ander te verheffen, want zij hebben allen gezondigd. Gemeente, wat is dat eigenlijk? Zondigen. Bijna 50 keer gebruikt de apostel dit woord aan de brief van de Romeinen. En we kennen het allemaal, maar wat is eigenlijk zondigen? Mogelijk is er iemand vanmiddag in de kerk die zegt, wel, dat eerste zinnetje over zondigen, dat kunt u met een gerust hart overslaan. Daar heb ik in de achterliggende jaren in de kerk immers al meer dan genoeg over gehoord. Dat weet ik wel. Mogelijk herkent u die gedachte wel. Bij de voorbereiding kwam ik een heel treffende vraag tegen, die ik graag dan ook aan u die deze gedachte herkent zou willen stellen. Zeg het eens, waar is in uw leven dan aan te merken dat u zo goed weet wat zonde is? Waaruit blijkt dan dat u het zo goed weet? Hebt u dan met smart en met schaamte en schande voor God uw zonde moeten belijden? Hebt u moeten zeggen op uw knieën, Heere, ook ik heb gezondigd. Ook ik lig met heel die wereld van 2022, met alles wat er gebeurt, ten diepste voor u op één grote hoop. Ja, gemeente, dan hebben wij door het ontdekkende licht van de Heilige Geest er iets van geleerd wat zonde is. Maar als dat niet zo is, dan hebt u door de jaren heen wellicht al heel wat over zonde gehoord. Dat wil ik best van u geloven. Maar als we eerlijk zijn, moeten we zeggen dat u het niet begrepen hebt. Want het is wel zo, gemeente, als wij voor Gods aangezicht gaan leren wat zonde is, kan het niet anders of er ontwaakt in u en in jou en in ons aller hart een hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En anders dan weten wij niet ten diepste wat de zonde eigenlijk is. Daarom, gemeente, mogen we in de prediking en in het pastoraat en in de catechisaties nooit aan de zonde voorbij gaan, omdat de mensen wel weten wat zonde is. Nee, wij moeten het leren. En daarom moeten wij horen wat zonde is. Wij moeten horen hoe God de zonde ziet. Weer die vraag, wat is dat eigenlijk zondigen? Het grondwoord wat Paulus hier gebruikt. Wij stoppen opstand tegen God. Een ongehoorzaamheid aan God. Een overtreding van zijn heilige wet. En wat zijn dan zonden in ons leven, gemeente? U hebt vast wel eens gehoord, dat kunnen we verdelen in drie soorten: de zonden in onze gedachten, de zonden in onze woorden en de zonden in onze daden. Concreet, wat zijn zondige gedachten? Dat zijn bijvoorbeeld die lelijke gedachten over een ander. En wat zijn zondige woorden? Dat zijn bijvoorbeeld vloeken of scheldwoorden. En wat zijn zondige daden? Bijvoorbeeld als je iets steelt van een ander. Maar gemeente, al die zonden die ik u noemde, dat zijn zonden van bedrijf. Er zijn ook, mogelijk weet u dat wel of nog wel van de catechisaties, er zijn ook zonden van nalatigheid. Zonden omdat ik iets wel had moeten doen, maar het niet gedaan heb. Om het concreet te maken, gemeente, wat zijn zonden van nalatigheid in onze gedachten? Als ik weinig grote en goede gedachten heb over wie de Heere is, dat is zonde van nalatigheid. En wat zijn zonden van nalatigheid in onze woorden? Wanneer ik in mijn leven te weinig met hart en mond Gods naam verheerlijk en groot maak. En wat zijn zonden van nalatigheid in onze daden? Wanneer ik de Heere dien niet zoals Hij gediend wil worden, maar op mijn eigen manier, met een aantal aanpassingen naar mijn eigen goedvinden. Gemeente, dat zijn zonden in ons leven. Nu is er mogelijk vanmiddag iemand die tegen mij zegt in gedachten, wel, dat zulke zonden er in mijn leven zijn, dat wil ik nog best wel toegeven. Dat geloof ik wel. Maar alleen, ik zie die zonden niet als opstand tegen God. En als een welbewuste overtreding van zijn heilige wet. U moet weten, ik zie het eerder als een vergissing. Een menselijk tekort in mijn leven. We zijn nu eenmaal mensen met gebreken en iedereen maakt wel eens een vergissing of een uitgeleider en ga zo maar door. We zijn nu eenmaal niet volmaakt. Gemeente, vergis ik mij of komen we hier bij een van de grootste gevaren die de kerk van de reformatie bedreigt? Weet u, wij mensen hebben het van tijd tot tijd, rond de hervormingsdag en ook wel op andere momenten van het jaar, graag over mannen zoals Luther en Calvijn. Dat zijn onze mannen, zo denken we dan. Maar ondertussen is er een grote kloof tussen hoe zij over de zonde gepreekt hebben en hoe wij over de zonde denken. We voelen ons toch wat vreemd bij Luther. Als hij telkens maar weer het belang van een scherpe wetsprediking aan de orde stelt. En we voelen ons ook wat vreemd bij Calvijn. Als hij de nadruk legt op die levenslange boetvaardigheid. Die levenslange verootmoediging vanwege mijn zonde. Die ook na ontvangen genade nog tegen mijn wil in mij overgebleven zijn. Want als we eerlijk zijn, gemeente, zijn wij mensen van onze eeuw aan zo heel veel zonde gewend. Al heel veel zonde die bijvoorbeeld onze ouders en grootouders als grote zonden zagen. Er is sprake van een veranderend inzicht. En in dat alles, gemeente, is de boze zo gemakkelijk bezig om in onze kerken, op onze scholen, in onze gezinnen, als het ware met een vijl, het besef van wat zonde is, maar af te vijlen, zodat het zo glad wordt in ons leven. En wij niet de eerste plaats de vraag stellen hoe God de zonde ziet, maar allereerst te raden gaan bij de vraag: heb ik daar begrip voor? Kan ik dat begrijpen? En wat ik kan begrijpen is al snel aanvaardbaar. Gemeente, weet u wat wij nodig hebben? Dat God zichzelf aan ons bekend maakt. En dat wij zo onze zonden gaan zien. Dan, gemeente, ga ik de zonde zien zoals de zonde is. Dan zie ik mijn zonde niet langer als een vergissing, als een uitglijder of als een misverstand. Maar dan zie ik mijn zonde één voor één als een daad van opstand tegen God. En dat besef, gemeente, dat besef breekt iets van binnen. Mag ik het vanmiddag zomaar noemen? Dan komt er een zonde rouw in uw leven. Wat rouw is, dat zullen verreweg de meeste kerkgangers wel weten. Uit eigen ervaring. Dat is iets wat raakt tot in de diepste punten van ons leven. En nu een zonde rouw. Dat is een geheiligd inzicht, gemeente, in wie wij zijn voor God. Eerder kon ik in mijn gebed uit gewoonte, goede gewoonte, zonden belijden, maar ik stond weer op en ik ging weer verder tot de orde van de dag. Maar toen God zich aan mij bekend maakte en ik mijn knieën boog om mijn zonden te belijden, toen bleef mijn hart voor God gebogen, ook wanneer ik weer opstond van mijn knieën. Want er kwam in mijn hart een droefheid, een stil verdriet en een ontzetting, een schaamte dat ik met mijn zonde, die hoge, die heilige, die verheven God op het diepste heb beledigd en zo schrikkelijk tot toorn heb verwekt. En dan, gemeente, dan ga ik ook zien wat de zonde met zich meebrengt. Wat brengt de zonde met zich mee? Paulus schrijft het in vers 23. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Het woordje derven is oude Nederlands en betekent missen of ontbreken. U komt dat grondwoord ook tegen bij de rijke jongeling. U weet wel, die jongeling die tegen de Heer Jezus zei: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? Met andere woorden, wat mis ik nog in mijn leven? Nee, voor wat er in onze tekst staat, had die rijke jongeling geen oog. Anders had hij niet gezegd dat hij al Gods geboden onderhouden had. Dan had hij moeten zeggen: ook ik heb gezondigd. En dan had hij ook niet hoeven vragen: wat ontbreekt mij nog? Want dan wist hij het: ik mis de heerlijkheid van God. Wat betekent dat eigenlijk, gemeente? De heerlijkheid van God te missen. Wel, dan moeten wij terug naar het paradijs. In de zondeval, gemeente, zijn wij het beeld van God kwijtgeraakt. En waarin bestond dat beeld van God? U kent die drie woorden uit onze catechismus: kennis, gerechtigheid en heiligheid. De kennis van wie God is, die gerechtigheid, dat is gehoorzaamheid en heiligheid. Het verlangen om voor God te leven. Er zijn, zo zegt onze geloofsbelijdenis, enkele scherven van overgebleven. En sindsdien, gemeente, sindsdien ontbreekt de heerlijkheid van God in u, in jou, in mijn leven. Waarom? Omdat God vanuit de hemel niet meer in gunst op ons leven neerziet. Gods goedkeuring rust niet meer op ons leven. In het paradijs kon de Heere zeggen: het was zeer goed. Maar dat kan de Heere van uw en mijn leven na de zondeval niet meer zeggen. Dat is niet meer zeer goed. Weet u, gemeente, Gods heerlijkheid wordt in de schrift ook wel vergeleken met een lichtglans. Denkt u maar aan de kerstgeschiedenis. Maar we lezen bij de herders dat de heerlijkheid des Heeren hen omscheen. Een lichtglans. En wat betekent dat nu? Wij derven de heerlijkheid van God. We mogen het ook zo zeggen: door de zonde is de glans van ons leven af. Een eerlijke vraag, gemeente. We kennen elkaar niet persoonlijk. En ik weet van u allemaal niet hoe u erbij zit vanmiddag. Maar hebt u zo wel eens naar uw leven gekeken? Hebt u wel eens onder ogen gezien, gemeente, heel persoonlijk, dat nou alles wat deze wereld biedt, aan glitter en aan plezier en aan drukte en vermaak, dat het ten diepste niet werkelijk een glans over ons leven kan leggen, dat het zo dof laat? Om ons heen kunnen we het wel eens horen van mensen die stonden bij het geopende graf van een geliefde. Zulke mensen zeggen wel eens: na dat sterfgeval is de glans van alles af. En dan gaat het over mensen die wij missen. En wat kan dat smartelijk zijn? Maar nu, gemeente, de heerlijkheid van God te moeten missen. Denkt u er wel eens over na hoe de Heere uw leven ziet? Maar al te gemakkelijk gaan wij ervan uit dat de Heere met evenveel tevredenheid naar ons leven kijkt als dat wij naar ons leven kijken. Maar denkt u wel eens over na hoe de Heere nu werkelijk uw leven ziet? Dat leest u in onze tekst. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Die glans van Gods goedkeuring en gunst ligt niet meer over ons leven. Ons leven is een leven zonder God. Hebben we dat leren zien, gemeente? Nee, ik vraag u vanmiddag niet of u dat hebt leren voelen. Want een schuldgevoel, bijvoorbeeld onder een ernstige preek of onder een bepaalde gebeurtenis, kan ook maar zo weer weg zijn in ons leven. We gaan de week weer in over tot de orde van de dag. Er is weer van alles wat onze aandacht vraagt en het gevoel verdwijnt. Maar schuldbesef, gemeente, is wezenlijk anders dan een schuldgevoel. Schuldbesef wil zeggen dat u uw hart en leven leert kennen zoals u werkelijk bent voor God. En zo dringt tot u door het aangrijpende besef dat ik verloren ben. Want gemeente, laat ik er vanmiddag niet omheen draaien. Als wij aan deze zijde van het graf de heerlijkheid van God missen. En als we zo gaan sterven, dan zullen wij voor eeuwig Gods gunst en gemeenschap moeten missen. Dan blijft er in de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden, geen enkele lichtstraal over. Dat is nu, gemeente, de aanklacht die Paulus uitspreekt in onze tekst. Nee, er zijn niet zo heel veel woorden nodig om die aanklacht over jou en ons leven onder woorden te brengen. Vult u vanmiddag uw naam maar in. Ook hij, ook zij heeft gezondigd en derft de heerlijkheid Gods. U had misschien liever gewild dat het papier met uw aanklacht wat langer zou zijn. Want er zijn toch ook nog wel heel wat goede dingen van ons leven te noemen. En wat de kwade dingen betreft, daar zijn toch ook wel heel wat verzachtende omstandigheden te noemen. Wel, gemeente, laten we eens letten op de directe omgeving van onze tekst. Daar speelden dezelfde dingen. Wanneer de Joden, de christenen uit de Joden, dit lezen, werpen ze het Paulus tegen. Ja, maar Paulus, hoe kunt u dat nu zeggen? Gezondigd? En dervende heerlijkheid Gods, gaat dat niet al te snel, Paulus? Wij hebben als Joden toch onze voorrechten? Wij zijn toch het volk van Gods bijzondere bemoeienissen? En dat geeft Paulus als antwoord in vers 9. Wat dan zijn wij, Paulus was zelf ook een Jood, vandaar dat hij zichzelf insluit, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Wij staan niet boven anderen. Ondanks uw voorrechten, Joden, bent u onder de zonde. Gemeente, als de Joden zich niet konden verheffen vanwege hun voorrechten, zouden u en ik dat dan wel kunnen voor God? Zouden wij de Heere kunnen wijzen op onze kerkgang, op ons onbesproken leven, op onze ernst en gaat u zomaar door? Dan zou Paulus ook van u zeggen, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Ja maar, zo werpt de heiden tegen aan wie Paulus schrijft. Paulus, er zijn voor ons heidenen toch wel wat verzachtende omstandigheden. U weet toch wel, Paulus, wij heidenen hebben de wet niet ontvangen. Hoe konden wij dan weten dat zonde ook echt zonde is? Daar heeft Paulus in het vorige hoofdstuk al over geschreven. Uw geweten, heidenen, getuigt met u mee. Uw geweten beschuldigt u ook van de zonde. En dan moeten ook de heidenen de hand op de mond leggen. Want eerlijk gemeente, als God door zijn Heilige Geest u overtuigt van uw zonde en schuld, weet u wat er dan gebeurt in elke ware bekering? Dan kiest ons geweten de kant van God. En bij elke aanklacht zegt mijn geweten: het is waar, het is allemaal waar. Dan wordt mijn mond gestopt voor God. En dan volgt op de aanklacht de beschuldiging. De ziel die zondigt zal sterven en zal voor eeuwig Gods heerlijkheid moeten missen. Gemeente, begrijpt u waarom het ons zo dwars zit dat Paulus hier schrijft dat er geen onderscheid is? God ziet vanuit de hemel al die mensen met dezelfde oogopslag, want er is geen onderscheid. Ook niet met die collega die u morgen weer ontmoet, die zo vloekt. Ook niet met die buurman die u vanmiddag weer wat meewarig aankeek toen u opnieuw naar de kerk ging. Er is geen onderscheid. Allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods gemeente. Wanneer we ons eigen hart hebben leren kennen, weten wij dat een mens zich gewoonlijk in 1001 bochten wringt om aan deze aanklacht te ontkomen. En dat wij alles wat we hebben in de strijd werpen om dit vonnis maar niet te horen. Waarom is deze boodschap dan zo stuitend voor u en mij? Gemeente, we zullen het in onze tweede gedachte nader horen. Het is omdat de Heere dan ook niet het kleinste tot en met geen nagelschrapsel aan toe van onze kant meerekent in de rechtvaardiging van de goddeloze voor God. Gemeente, de prediking van de reformatie is geen aangename prediking. Maar ik zeg het vanmiddag voorzichtig, maar wel beslist. Wee ons, gemeente, als we een prediking overhouden die wel aangenaam is. Dan zijn wij misschien wel verder van de reformatie weg dan wij denken. Juist in een prediking waar de aanklacht blijft staan, waar het vonnis op die aanklacht volgt, juist daar, gemeente, krijgt de vrijspraak van het evangelie zo'n glans, zo'n heerlijkheid, zo'n dierbaarheid. We zullen er onze tweede gedachte van horen, maar zingen we eerst, gemeente, Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Psalm 51, het vierde vers. Thank you. Gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij de rechtvaardiging van de goddeloze uit louter genade. Het was onze eerste gedachte, de aanklacht vanwege onze zonden. En het is tenslotte onze tweede gedachte, de vrijspraak vanwege Gods verlossing. Want de zin van onze tekst loopt door, maar op een heel onbegrijpelijke manier. Leest u eens mee vanaf vers 23, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Gemeente, wat moet daarop volgen? Toch wel dit, en worden rechtvaardig gestraft. Dat zouden we wel verwachten. En zo leren al degenen ook die door de Heilige Geest worden ontdekt. U komt voor God op die plaats waar u moet belijden, kerken, mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ik moet buigen onder een welverdiende straf. Maar nu volgt er in vers 24 iets anders. Iets wonderlijks. En worden om niet gerechtvaardigd. Gemeente, de rechtvaardiging is een van de hoofdthema's uit de Romeinenbrief. Er zou heel veel over te zeggen zijn. Vanmiddag leg ik de vinger bij één aspect. En dat is, proberen jullie het ook maar te onthouden, jongens en meisjes. Rechtvaardigen gaat verder dan alleen vergeven. Want als God rechtvaardigt, wordt de zondaar rechtvaardig verklaard. De schuld wordt kwijtgescholden. De schuldige wordt vrijgesproken. Maar er volgt nog meer. De Heere rekent als rechter de volkomen gehoorzaamheid van de Heere Jezus toe. Zo persoonlijk, zegt de catechismus, als had ik zelf in eigen persoon die gehoorzaamheid volbracht. En daarbij geeft de Heere ook een genaderecht op het eeuwige leven. Dus rechtvaardigen gaat verder dan alleen vergeven. Omdat de Heere niet alleen de schuld vergeeft, maar de volkomen gehoorzaamheid van Christus geeft. Die zondaar die gerechtvaardigd wordt, begint niet bij het nulpunt. Hij is weliswaar zonder schuld, maar verder ook zonder enige verdienste. Nee, hij krijgt de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En zelfs een genaderecht op het eeuwige leven. Dat is het geheim als God rechtvaardigt. Nu hoop ik dat er vanmiddag een zondaar of een zondares uit Oud-Beijerland vraagt vanuit de nood van uw leven. Maar hoe kan dat toch? Zal God dan de eis van zijn heilige wet opzij zetten? Zal God van zijn strenge eis afzien en met minder tevreden nemen? Dwaalleraren hebben dat in de kerkgeschiedenis wel geleerd. Maar op grond van de schrift leert de reformatie wat anders. God is te rein van ogen dat hij met iets minder dan met iets volkomens genoegen zou nemen. Hoe kan God dan een zondaar rechtvaardig verklaren? Het antwoord op die vraag geeft vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Door de verlossing. Legt u daar eerst de vinger bij, gemeente. U moet weten dat het woordje verlossen, wat Paulus hier in het Grieks gebruikt, voor zowel Joden als heidenen een bijzondere betekenis heeft. Zou u aan een Jood uit die dagen vragen wat hij verstond onder verlossing? Hij zou u vertellen over de uittocht uit Egypte. Toen heeft God zijn volk verlost uit het diensthuis van de farao. God heeft zelf alles gedaan, een volkomen verlossing. En de arm van het volk bevrijd uit de hand van hun haters. De heidenen kennen het woordje verlossing ook. Zou u aan de heidenen in de stad Rome vragen wat Paulus bedoelt met het woordje verlossing, dan zullen ze u wijzen, en zo wordt dat woordje in het gewone Grieks van die tijd ook gebruikt, op losgeld, wat gebruikt werd om een gevangene los te kopen. Denkt u maar aan Marcus 10. Daar komen we datzelfde woord tegen in een heel bekende tekst. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, daar hebt u het woord, tot een losprijs, tot een verlossing voor velen. Dat laat u aan mij tegelijk zien hoe hoog deze losprijs is. Christus Jezus gaf zijn leven, zijn bloed. Hij stortte zijn ziel uit in de dood. Dat is een prijs zoals er nog nooit betaald was. Een prijs zoals er op deze wereld nooit meer betaald kan worden. Het is de allerhoogste prijs. De grootste prijs. Het leven van de Zoon van God. Ziet u hem zitten, gemeente? In de dodencel. Daar zit een gevangene die de dood verdiend heeft. Het vonnis is uitgesproken. Het was eerlijk, hij is schuldig. En nu wacht hij op de voltrekking van het vonnis. Dan gaat de deur van de gevangenis open en daar verschijnt iemand met in zijn handen het losgeld wat nodig is om die gevangenen vrij te kopen. Iemand die de prijs wil betalen om een ter dood veroordeelde misdadiger het leven en de vrijheid te schenken. Wat denkt u, gemeente? Dat is voor zo'n veroordeelde toch niet te begrijpen. Waar zit vanmiddag, hier of thuis bij de kerktelefoon, die man, die vrouw, die jongen of dat meisje, die moet zeggen vanuit onze eerste gedachten, ook ik heb gezondigd en derf de heerlijkheid van God de dood verdient en dat naar recht. Wat is het voor zo iemand een wonder, gemeente, als ons in de prediking gewezen wordt op die man met een hoofdletter, met de losprijs in zijn handen. En dat is geen geld. Nee, hij heeft de tekenen van de kruisiging, van de nagelen in zijn handen. De bewijzen van de prijs die betaald is. Kunt u dat begrijpen, gemeente? Wie zal dat ooit klein kunnen krijgen? Dat God zijn eigen geliefde Zoon, in wie hij zoveel vaderlijk welbehagen heeft, in wie hij zo verheugd en verblijd is, die hij lief heeft met een eeuwige liefde, gezonden heeft naar deze wereld, verloren in schuld. En dat, gemeente, voor zondaren die het moeten zeggen, er ligt geen glans meer over mijn leven. Ik mis de heerlijkheid van God. En dat wel bewust, tegen beter weten in gezondigd. En voor dat leven, gemeente, is nu een prijs betaald, zo hoog er nog nooit betaald is. prijs van het dierbaar bloed. O gemeente, zeg het eens, is nou al het goud en al het zilver wat deze wereld te bieden heeft voor u wel eens modder geworden in vergelijking met een kruimel genade en een druppel van dit bloed? De verlossing die in Christus Jezus is. Houdt u dat toch bij elkaar, gemeente? Maakt u deze verlossing toch nooit los van de verlosser Christus Jezus? Wie Christus Jezus weghaalt uit onze tekst, haalt ook geen verlossing over. Dan zouden wij op en onder de kansel hoofd voor hoofd de eeuwige dood moeten sterven. Het is de verlossing die in Christus Jezus is. Dat wil zeggen, de verlossing die door hem volkomen is betaald en alleen geschonken wordt wanneer deze zaligmaker met een waar en een levend geloof omhelst wordt. Gemeente, mag ik over de rijkdom van deze verlossing u nog twee dingen zeggen? U leest die twee dingen in onze tekst. Het eerste is, het is een verlossing uit zijn genade. Wat betekent dat? Genade, gemeente, dat is een daad van iemand die iets vrijwillig doet en niets verplicht is. Zeg het eens, was de Heere verplicht deze verlossing aan te brengen? Was God verplicht zijn zoon te zenden naar deze wereld verloren in schuld? Is God verplicht, gemeente, om u, om Christus wil, die vrijspraak van schuld en straf en dat genaderecht op het eeuwige leven te laten verkondigen, ook op deze laatste zondagmiddag van het kerkelijk jaar? Is de Heere aan u iets verplicht? Nee, de Heer is aan ons helemaal niets verplicht. Om deze genade te bewijzen, neemt God, zo noemen wij dat wel, redenen uit zichzelf. Hij doet het niet om uwentwil, hij doet het omwille van de eer van zijn grote naam. God is in zichzelf bewogen. Gemeente, die boodschap raakt vanmiddag ook aan al die kerkgangers die in hun hart denken dat zij de Heere tot barmhartigheid moeten bewegen. Misschien denkt u dat wel. Kon ik eerst maar eens wat ernstiger bidden? Was ik maar eens wat oprechter? Kon ik maar hartelijker tegen de zonde strijden? Misschien wel een van de jonge mensen bovenop de galerij. Je best gedaan tegen een zonde te strijden. Het lukte niet. En je had gedacht, Heere, als dat nu eerst nou eens beter gaat, dan... En het is niet gelukt. Nu wordt ons vanmiddag een zaligmaker verkondigd. En het is uit zijn genade. God is in zichzelf genadig. Buig nu zo eens je knieën. En vouw nu zo eens je handen. Ook u die met deze dingen zo geweldig overhoop ligt van binnen. U zult eens zien wat de Heere doet, gemeente. Het laatste waar ik u op wil wijzen, dat zijn maar twee kleine woordjes in onze tekst. Om niet. Of zoals het in het Grieks staat, als een gift. En zo staat het ook in de Griekse tekst van Jesaja 55. Zonder geld. Zonder prijs. Ja, gemeente, dit evangelie heeft de kerk van het Oude Testament van verre gezien en geloofd. en omhelst om niet, zonder geld en zonder prijs. Overigens, gemeente, wat had u willen geven? U hebt niets. U hebt gezondigd. U derft de heerlijkheid van God. Er ligt geen glans meer over uw leven. Dus ook niet meer over uw bidden. Ook niet meer over uw kerkgang. Ook niet meer over uw tranen. Ook niet meer over uw onbesproken leven. Over niets van u. Wat had u willen geven? Van u en van mij is niets te verwachten. Want eerlijk, gemeente, wij dragen voor de rechtvaardiging niets bij. Wij dragen in de rechtvaardiging niets bij. En wij dragen na de rechtvaardiging ook niets bij. Levenslang moet het geleerd worden. Ook na ontvangen genade. In de heiliging deze twee woordjes letter voor letter te spellen. En als u denkt dat u het weet, begint de Heere weer van voren af aan. Om niet. En als er wel iets is wat de hoogmoed in ons hart raakt en kwetst. Als er wel iets is wat de ergernis tegen vrije genade oproept. Bij u en ook bij mij, net zo goed, gemeente, ben geen haar beter. Dan zijn dat wel die twee woordjes. Om niet. Dan gaat het over zondaren die niets meer hebben, gemeente. Eerst kon ik nog zo ernstig bidden. Maar nu leer ik mijzelf kennen als biddeloos. Eerst was ik een strijder voor de waarheid. Nu ben ik een vijand van de waarheid. Eerst een oppassende kerkganger. Nu door en door goddeloos. Een zondaar die niets meer heeft. Maar o wonder, niets meer hoeft te zijn voor God. Want niet één werk van mij en van u wordt meegeteld in de rechtvaardiging van de goddeloze. Gemeente, we horen misschien graag over Luther en Calvijn. En we zingen misschien wel graag dat Lutherlied, maar we hebben een hart. Eerlijk is eerlijk, dat neigt naar Rome. Omdat we niet als goddelozen gerechtvaardigd willen worden. Daarom, gemeente, is het die gewone weg van de Heilige Geest om in de weg van ontdekking en ontgronding alles af te breken van uw leven. Tot op het fundament van uw boze hart aan toe. En u erachter komt dat u niet meer kunt bidden. En niet meer kunt wenen. Dat er geen lust meer is om het woord te horen. En dat zelfs op de meest tere momenten, zelfs in de kerk, zelfs onder het gebed, mijn gedachten overal heen zwerven. Daar moet ik alles verliezen. Daar wordt, zo heeft McChain gedicht, al mijn deugd een wegwerpelijk kleed voor God. Nee, dan blijft er geen zondaar over die nog een streepje voor heeft, gemeente. Dan is er niets meer. Helemaal niets. En dan wordt het zo'n wonder. Dat die twee woorden er staan om niet. Want die beide woorden sluiten niet alleen alles wat van mij is buiten. Maar ze prijzen ons alles wat van Christus is aan. Als een genadegave die door de leeggemaakte bedelaarshand van het ware geloof wordt ontvangen en aangenomen. En zelfs in dat geloof ligt geen verdienste. Om niet. Om niet. Het is om niet. En weet u wat dan bemerkt wordt, gemeente? Dat wanneer een zondaar vanuit die wonderlijke gave leven mag. Dat de glans terugkomt over uw leven. Niet meer de glans van het leventje van hier en nu. Dat is eigenlijk geen glans. Maar de glans van het bloed van Christus. Die glans die ik in het paradijs ben kwijtgeraakt. Die glans van het volmaakte offer van de Zoon van God. Die glans zal hier in begin. En wanneer bij het sterven dat lichaam der zonde en des doods afgelegd wordt, volkomen zijn. Dan zal die duif door het zilver, wit en het goud, wat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond. Ja, dan ligt die goedkeuring weer over het leven. Alleen wanneer God ons ziet in Christus, dan zal die kerk hier in het begin straks eenmaal volkomen met een geschonken schoonheid pralen. Waar is dan de roem? Die is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. Amen.